Zaterdag, tijd voor de Taalstaat op Radio 1.
Onze hoofdgast vandaag is Renate Dorrestein. Met wie kun je beter praten over taal dan met haar? En er is alle aanleiding voor. Ze besluit vandaag haar schrijverschap in residence in de stad Almere. Organiseerde ze eerder deze week weer een bierviltjessessie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En ook deze week verscheen het luistergeschenk voor de week van het luisterboek. En dat is een luisterboek van Renate Dorrestein. Het heet Liever horen we onszelf. Dag Renate, goedemorgen.
Goedemorgen.
Er liggen hier 3 kussens. De ene met het gezicht van Harry Mulisch. Het andere met dat van W.F. Hermans. En een derde kussen met het gezicht van Gerard Reven. Je mag kiezen.
Ja, het is wel een beetje een belegen triootje.
Ja, maar we hebben wel gekozen voor de overleden schrijvers.
Ja, ik zou zelf liever een jonge auteur.
Ja? Ja, maar dat kan
er zijn
dus
zoveel leuke nieuwe schrijvers op het podium.
Ben ik helemaal met je eens. Maar
vooruit, ik neem Reven.
En waarom?
Mulisch heeft nooit mijn hart weten te bereiken. En Hermans, die ik van deze 3 eigenlijk het meest bewonder, die heb ik pas heel laat in mijn leven ontdekt. En Reven is echt verantwoordelijk geweest voor het feit dat ik serieus ben gaan lezen als puber.
Met het boek De Avonden?
Niet met De Avonden, maar met Nader tot u en op weg naar het einde.
Ja? Ja. Ja. Dus je bent hem heel veel dank verschuldigd.
Ik ben echt, mijn leescarrière is met hem begonnen.
Ja. Zou hij het in Almere hebben uitgehouden? Wat denk je?
Ik denk dat iedereen het bijzonder naar zijn zin kan hebben in Almere.
Ja? Hoe kwam je daar terecht?
De gemeente Almere heeft een heel leuk gastschrijverschap waarbij ze iemand van buiten uitnodigen om zich een jaar in de stad te verdiepen. De stad te leren kennen. En dan vervolgens een roman te schrijven die zich afspeelt in Almere.
Ja, maar nou heb ik je boek gelezen, De Blokkade. Je had te maken met een ernstig writersblok. Het lukte niet meer, je liep vast. En dan word je gevraagd door Almere. Was je niet bang dat je ook in Almere vast zou lopen?
Ja, ik heb echt 2 jaar muurvast gezeten. En ik had me ook eigenlijk neergelegd bij het feit dat ik nooit meer een roman zou schrijven. En op een ochtend ging de telefoon en mijn uitgever die was benaderd door de gemeente. En ik kreeg de vraag of ik dat zou willen.
Ja.
En ik ben toen in de auto gestapt en naar Almere gereden. Omdat ik dacht, gewoon eventjes pootje baden. Hè? Want anders dan ken ik de temperatuur van het water niet. En ik kwam Almere binnen en ik had meteen een idee voor een roman.
Dus het blok.
Het blok
smolt
verdampte.
Weg. Verdampte.
En dat, het had alles te maken met de veelzijdigheid van Almere.
Ja,
verrassingen die Almere te bieden heeft.
Wat noem eens verrassingen dan? Welke verrassingen kwam je tegen in Almere?
Nou, er zijn om te beginnen heel veel verschillende landschappelijke en stedelijke elementen bij elkaar. Waar je ook bent in Almere, je bent nooit meer dan 5 of 10 minuten van het groen verwijderd. Je bent altijd dichtbij een bos, een park, een strand, water. En ja, ik hou heel erg van buiten zijn, dus dat vond ik fijn.
En de gebouwen?
De gebouwen die zijn van wisselende schoonheid. Je hebt natuurlijk spuuglelijke buurten. Ook een beetje afhankelijk van de tijd waarin ze zijn gebouwd. En werkelijk magnifieke, spectaculaire architectuur.
Ja? Ja? Welk gebouw krijgt jouw mooiste woorden?
Misschien wel het gebouw waarin ik ben begonnen zelf, met mijn gastschrijverschap. De fantasie. De fantasie is een wijkje. Mm-hmm. Dat gebouwd is in de jaren 80 door een aantal verschillende architecten. Dus dan is allemaal compleet andere huizen. En je wordt er heel vrolijk en gelukkig van.
Ja. Vandaag je laatste officiële dag, hè?
Nou, van mijn verblijf
ja,
daar.
Ja, van je verblijf daar. Ja, wat
Want
zal
ik ben
je
nog tot 1 juli
ben je nog?
Schrijver,
ja. Maar wat zal ik het meest gaan missen? Als je niet meer regelmatig naar Almere gaat en daar even verblijft om te schrijven?
Misschien ga ik het meeste missen wat ik ontzettend vaak heb gehoord daar. Dat mensen tegen me zeiden dat ik nu dit of dat doe in mijn leven. Dat heb ik aan Almere te danken. Overal elders is het wiel al uitgevonden, maar in Almere moet je het zelf nog uitvinden.
Het is echt een pionierstad.
Ja, en dat gevoel van dat je vanaf nul moet beginnen, dat ken ik natuurlijk gewoon door mijn eigen beroep. Als je schrijft, als je romans schrijft, dan moet je ook altijd zelf een niet bestaande wereld in één zwiep uit het niks omhoog trekken en in de lucht zien te houden.
Iedere roman is eigenlijk een Almere. Ontstaat vanuit het niets. Heb je daar ook van die bierviltjessessies georganiseerd in Almere?
Dat doe ik overal waar ik ben sinds een paar jaar. Ik was een paar jaar
geleden. Oh, we zijn er. Hoor je? Dit is zo'n sessie, toch? Hoor je?
Oh ja.
Ja.
Dit was op de Vrije Universiteit. Ja. Daar ben ik begonnen, inderdaad.
Wat zijn dat eigenlijk, bierveeltjes-sessies?
Toen ik daar gastschrijver was, toen merkte ik tot mijn verbazing overigens dat studenten heel veel te klagen hadden over de druk die zij ervoeren van de social media. En je had toen nog niet eens Twitter, maar zelfs het Facebooken, dat liep ze al over de oren. En in dezelfde periode las ik over een onderzoek waaruit bleek dat jongeren het al een te persoonlijke daad vinden om een telefoongesprek te voeren. En toen dacht ik, nou, als je zelfs niet eens meer durft te telefoneren, hoe moet je dan nog vis-à-vis je met iemand verstaan? En als je alleen altijd maar op die knopjes van je telefoontje aan het drukken bent en dat zelf ook als belastend ervaart. En toen heb ik die bierveeltjes bedacht. Een bierveeltje kan met een beetje goede wil een symbool zijn voor prettig samen zijn. En het idee is dat je weer leert om in het café dus niet met je telefoontje te gaan zitten pielen, maar een gesprek aangaat met een vreemde. En daar heb ik een heel klein programmaatje voor gemaakt.
Uitgaande van vragen, hè?
Ja, bestaat uit een paar vragen, ja. Hele simpele vragen.
Noem eens één vraag. Hoef niet alles te verraden, maar noem eens één vraag.
Wat was het belangrijkste besluit in je leven?
Ja.
Nou, als je dat aan een wild vreemde vraagt, dan heb je meteen gesprekstof voor een half uur. En ik doe dat dus met groepen mensen. Ja. Ik deel ze in paren. En,
geweldig.
Dan krijgen ze die vragen naar hun hoofd geslingerd. En je ziet eventjes dat iedereen wat moet overwinnen. En dan gaan ze allemaal tegelijk helemaal los.
En levert dat ook jouw verhalen op?
Nou ja, het levert mij iedere keer eigenlijk een soort kippenvel op in de eerste plaats. Ja. Als ik het zie werken.
Ja.
En ik kreeg naar aanleiding van een van de sessies die ik in Almere heb gedaan een mailtje van mensen met wie ik het in de bibliotheek had gedaan. En ik zag twee vrouwen daar elkaar vinden die elkaar niet kenden, maar naar aanleiding van die vragen. En een van hen stuurde me later een mailtje en zei, we zijn samen nog wat gaan drinken. En dan denk ik, zie je, zo makkelijk is het. Zo makkelijk is het.
Ja, Renate, verhalen van mensen, je schrijft zelf verhalen. Je luistergeschenk voor de week van het luisterboek, hè, is deze week verschenen. We laten een klein stukje horen daarvan.
Lang niet iedereen heeft het talent om aandachtig naar een ander te luisteren. Wist je dat? De meeste mensen laten je geen zin uitspreken. Ze horen het liefst zichzelf. Ze zijn verzot op hun eigen stem en hun eigen opinies. Maar jij neemt er speciaal de tijd voor om mij te aanhoren. Besef je wel hoe zeldzaam dat is? Je geeft me het gevoel dat mijn verhaal bij jou veilig zal zijn en dat het onder ons zal blijven.
Ja, wat lees jij toch mooi, Renate.
Nou, dankjewel. Ja, ja. Ik zit er zelf ook enigszins verbaasd naar te luisteren. Ik had hem nog niet gehoord.
Had je nog niet gehoord? Nee, dit is voor jou ook een primeur.
Ja, zo. Absoluut voor mij een primeur.
Verandert de taal ook? Dat vroeg ik mij af toen ik naar je luisterde. Als je de zinnen ook leest, krijgen ze dan een andere betekenis of een andere laag?
Ja, er is wel wat mee aan de hand. Ik neem al heel lang luisterboekedities op van mijn eigen romans. Maar dit keer heb ik dus speciaal iets geschreven dat alleen maar geschreven is om voorgelezen te worden. Er komt geen papieren versie van.
Dit verhaal is speciaal voor het luistergeschenk geschreven?
Ja.
Ja.
En ik merkte dat me zekere beperkingen oplegde, maar me ook anderszins weer vrijheden gaf. Een van de gekste dingen was, ik kwam op het idee voor dit verhaal. Het is een liefdesverhaal. Een jong meisje raakt haar vriend kwijt. Die is spoorloos verdwenen. En ik kreeg dat idee niet uit mijn hoofd. Maar ik dacht, ik kan dit eigenlijk niet schrijven in dit geval, omdat ik een oude stem heb. En als ik dat verhaal dat vanuit een ik-perspectief wordt verteld, ga doen, dan is dat niet geloofwaardig. Totdat ik opeens dacht, ik maak er een herinnering van. En het verhaal wordt nu verteld door de vrouw op jaren die terugkijkt op die gebeurtenis uit haar jeugd. En gek genoeg gaf dat naar mijn gevoel het geheel ook nog een bepaald soort relief. Want doordat ze het lang geleden heeft beleefd, kan ze erop reflecteren, kan ze het zelf van commentaar voorzien. Dus wat eigenlijk begon als een soort technische noodgreep, bleek in de praktijk heel goed uit te pakken.
Ja, ja. Liever horen we, horen we onszelf. Zo heet het verhaal. Ik vind het een prachtig verhaal. Je hebt het ook prachtig voorgelezen. Een geweldig geschenk, dat wil ik wel even zeggen. Het is vorige week verschenen en het komt bij de week van het luisterboek van 19 tot en met 26 mei.
Dan krijg je het cadeau bij de aankoop.
En dat kunnen ze allemaal lezen op weekvanhetluisterboek.nl. Renate Dorstein, liever horen we onszelf. Zo heet jouw verhaal. Maar ik hoor toch ook heel graag jou. Dank voor je komst.
Dit zijn de echo's die ik hoor.
Weer een twee,
weer een drie.
Ik weet alleen niet meer waarvoor en waarom en van wie.
Hij zou eens kunnen als hij wou.
Zei de lieve schooljuffrouw, maar ik was eigenlijk niet lief.
Negatief, agressief.
Die jongen heeft een heel goed hoofd.
Wel, is het heus.